Ja, ik sta hier een beetje met tranen in mijn ogen. En dat komt niet door de emoties, maar dat komt door de hooikoorts. Dus als je mij ineens naar zakdoekjes ziet grijpen of zo, dan maak je geen zorgen. Het komt allemaal in orde. Het is een onderwerp wat gaat over relaties. En, nou ja, relaties, ja, dat kan soms zo ingewikkeld zijn dat je er in je eigen leven ook regelmatig wel eens een zakdoekje bij nodig hebt. En ja, je hebt ook wel gezien in het filmpje daar juist dat er heel veel manieren zijn om relaties met elkaar te beleven. En dat het op heel veel verschillende vormen heel goed kan gaan, maar op heel veel verschillende manieren ook ongelooflijk mis kan gaan. Ik wil beginnen met een kleine anekdote en dat speelde zich al, ik denk, 20 jaar geleden af. Ik had een hele lange dag gehad in Den Bosch en ik zou met de trein naar huis gaan. Dus het was in de winter en ik stapte in die trein en ik moest bij Geldermalsen, dat ligt dan ergens onder Utrecht, moest ik dan overstappen in de trein naar Dordrecht. Dus ik stap daar in Den Bosch in die trein en ik ging daar zitten en ik was alleen. En het was lekker warm en de stoelen zaten heerlijk en je snapt wel wat er gebeurt. Ik legde mijn hoofd tegen het raampje en voor ik het wist was ik Utrecht al voorbij. Dus ik zat op het goede spoor, ik was op de juiste weg, alleen ik had echt heel erg graag gehad dat op het moment dat het goed ging, iemand mij nog even een schouderduwtje gaf van hey, opletten. Het zou best eens kunnen dat je er even uit moet. En ja, daarom hebben wij als titel boven deze serie gezet, Have a Break. Even een tijd nemen om even te checken of je nog wel op het juiste spoor zit. Of je nog wel op het goede pad bent. Of het allemaal nog wel goed gaat. En zeker als het gaat over relaties, ja, trekken we vaak aan de bel als we echt al veel te laat zijn. Als we eigenlijk al lang eerder in hadden moeten grijpen. Nou, nu denk je misschien wel van, ja, relaties, niks voor mij. Ik ben single, of ik ben gescheiden, of ik ben op een andere manier niet bezig met relaties. Dus het is niet voor mij van toepassing. Maar eigenlijk wil ik je gewoon vragen om juist dan wel aandacht te besteden. Want relaties, dat gaat over ons allemaal. Deze serie of deze toespraak, die is ook voor jou bedoeld als je op dit moment geen relatie hebt. Want relaties hebben wij allemaal in ons dagelijks leven mee te maken. Mensen zijn gemaakt voor relaties. En dat niet alleen. Mensen die vinden relaties belangrijk. Wij kunnen niet zonder. Maar tegelijk, als gevolg daarvan, omdat wij relaties belangrijk vinden en onszelf vaak de vraag stellen van ja, wat levert mij dit nu op, gaat het ook heel vaak fout. Dus het is iets wat bij ons hoort, waar we niet zonder kunnen, maar we kunnen tegelijkertijd ook soms zo moeilijk met relaties omgaan. En dat brengt spanning met zich mee. En daarom hebben wij gezegd van dit is een onderwerp wat we regelmatig bij Leef onder de aandacht willen brengen. Het is relevant, het is belangrijk. En als er één ding is in ons leven waar we af en toe even een check-up voor nodig hebben, waar we af en toe even bij stil moeten staan van hey, gaat het nog wel goed? Dan is het misschien wel als het gaat om relaties. Goed, de eerste vraag die we willen stellen is van ja, je bent gemaakt om te kiezen. Hè? De eerste vraag die wij stellen als het gaat om relaties is die vraag, what's in it for me? Wat schiet ik hiermee op? De vraag die wij stellen op het moment dat wij een bepaalde keuze maken, is de vraag van, hey, wat levert mij dit op? Want wij hebben iets nodig. Wij hebben iets van andere mensen nodig. We hebben misschien wel bevestiging nodig, erkenning nodig. En juist dankzij de ander kun jij jezelf zijn. En zolang in een relatie of in onderlinge relaties geen problemen zijn, kun je dat heel lang volhouden. Kun je heel lang van de ander krijgen, die erkenning, die bevestiging, wat jij nodig hebt. En zal die ander ook niks tekortkomen. En dat kan dus je huwelijkspartner zijn, de persoon waar je je leven mee deelt, maar dat kan dus ook gewoon in een vriendschap zijn. Misschien wel in een relatie met je kinderen of met je ouders. Wij hebben allemaal iets van elkaar nodig. Geen enkel probleem. En wij zijn relationele mensen, wezens. Wij leven altijd in verbondenheid met iemand, of je dat nu wil of niet. En maar op het moment dat er dus problemen ontstaan, dat er spanning ontstaat, dat er conflicten ontstaan, dan gaat er een probleem ontstaan. Het filmpje voor deze toespraak, dat was een introductie van het boekje Vijf Talen van de Liefde. Wie kent het boekje? Ja, ik vind eigenlijk dat het best wel wat meer mag zijn. Dus ik ga er gewoon reclame maken. Als je wat meer wil lezen over investeren in relaties, ga dat boekje lezen. Vijf Talen van de Liefde van Gary Chapman. En dat, als je het nog niet gelezen hebt, dus schrijf het even op, noteer het, onthoud het. Want dit is gewoon, zeker ook voor mijn relatie, een heel belangrijk boekje geweest, waarin ik heel veel dingen heb geleerd. En in dat boekje beschrijft Gary Chapman dat iedereen op een of andere manier een liefdestankje heeft. Wie kent dat? Wie heeft dat wel eens gehoord? Wie heeft dat onthouden? Dat een liefdestankje is eigenlijk de energie die jij hebt om liefde te geven, om liefde te beantwoorden, om lief te hebben. En dat kan dus in allerlei vormen van relaties zijn. Hè? Dus die liefdestank, die heeft het dus nodig, dat is jouw brandstofniveau, jouw energievoorraad, die heeft het dus nodig om op niveau te blijven. Want op het moment dat jouw liefdestankje leeg raakt, dan heb je dus geen kracht meer, geen energie meer om liefde te geven. En dan gaat het dus heel erg fout. Nou, wat doen wij dus? Wij proberen dus op allerlei manieren ervoor te zorgen dat ons liefdestankje gevuld blijft. En dat kan dus zijn op manieren dat we dat uit andere mensen trekken. Dat we eigenlijk vinden dat iemand aandacht aan ons moet besteden. Of dat we vinden dat iemand gewoon meer genegenheid, meer positieve woorden of meer cadeautjes moet geven. Want dat voelt allemaal goed, want dat heb ik allemaal nodig om die liefde in mij, die ik in staat ben om te geven, op peil te houden. Maar ja, dat gaat natuurlijk een keer fout, want er komen momenten dat we elkaar kwetsen. Er komen momenten dat die spanning ergens in een relatie komt en waar die toevoer van liefde in dat tankje stokt. En het niveau daalt en liefde onbeantwoord blijft. Je tankje loopt leeg. En dan heb je elkaar leeggezogen. En dat hoor je dus heel vaak van mensen die ergens conflict hebben. Van ja, ik heb er gewoon geen zin meer in. Dat hoeft voor mij niet meer. Er is geen chemie meer. Liefde is weg. Het lukt me niet meer om die liefde te beantwoorden. En ik weet ook wel dat ik met zo'n opmerking geen recht doe aan alle uitdagingen waar je mee te maken kunt hebben in relatieconflicten. En ik weet dat er hier ook heel wat mensen zijn die misschien wel problemen hebben in hun relaties of al een echtscheiding achter de rug hebben. En ik wil echt niet zeggen ik wil dat niet zomaar bagatelliseren. Net doen alsof je het op een veel betere manier had kunnen oplossen. Dat durf ik persoonlijk geen antwoord op te geven. Maar wat ik wel weet, en dat is eigenlijk misschien wel de grootste strekking van de inhoud van deze toespraak. Wat ik wel weet is dat wij verantwoordelijkheid hebben gekregen. Dat wij de keuze hebben om een keuze te maken. Dat hebben we gekregen. En dat is iets wat je gewoon heel goed moet onthouden als een soort rode draad door deze toespraak heen. Een andere anekdote, en die is wel iets minder grappig, dat was toen Tineke en ik zo'n 11 jaar geleden met elkaar getrouwd waren. Wij leerden elkaar kennen en we zijn al vrij snel met elkaar getrouwd. Toen waren we stapelgek op elkaar. Nog steeds hoor. Maar op dat moment wisten we gewoon van, yes, hier gaan we voor. We leerden elkaar kennen, binnen een jaar waren we getrouwd en we wisten gewoon, de rest van ons leven blijven we bij elkaar. We wisten natuurlijk ook wel dat het niet altijd zo eenvoudig zou worden. Maar, we waren stapeldol op elkaar en we kregen kinderen en dat ging hartstikke leuk. Totdat 3 jaar later onze dochter Elin werd geboren en na een aantal dagen overleden is. Dat was echt een ontzettende crisis. Natuurlijk heel verdrietig als een kind overlijdt, maar ook in een relatie. Want iedereen die verwerkt verdriet op zijn eigen manier. En dan is het soms heel moeilijk om bij de ander te komen. Nou, dat zul je ongetwijfeld wel ergens iets bij voor kunnen stellen. Maar wij maakten toen de keuze, oké, wij zitten nu in deze omstandigheden, hier hebben wij nu mee te dealen. En we gaan nu ervoor kiezen om hier op een goede manier uit te komen. Dus wij raakten met een hulpverlener in gesprek en die vertelde ons van joh, statistisch gezien heeft jullie relatie eigenlijk geen of weinig kans van slagen. Dat is een hele leuke bemoediging, hè? Nou, dat klopte wel dat het gewoon heel ingewikkeld was. Dat bleek ook wel. Maar wij hebben toen tegen elkaar gezegd, wat er ook gebeurt, dit nooit. Weet je, we zijn nu een kind kwijtgeraakt, we gaan niet elkaar ook nog eens een keer kwijtraken. Het is juist dan zo belangrijk dat je een keuze maakt voor commitment. En op welke manier dat je hier ook zit. Met wie je op dit moment ook een conflict hebt. Of met welke relatie op dit moment er ook spanning is. Je hebt altijd een keuze. Dus je bent gemaakt met keuzevrijheid. Gemaakt ook met de mogelijkheid om daarin een keuze te maken. Het tweede punt wat ik wil maken is dat je gemaakt bent om lief te hebben. Het is heel logisch dat je energie nodig hebt om de ander lief te hebben. Maar op het moment dat jij dat van een ander, uit een ander zijn liefdestankje moet gaan halen en iemand anders dat bij jou uit jouw liefdestankje moet gaan halen, dat je elkaar nodig hebt om liefde te ervaren, dan ontstaat er een onvermijdelijk probleem en dat is namelijk dat je elkaars tankje leegzuigt. En daarom is het zo belangrijk om af en toe even te checken, waar haal ik op dit moment mijn liefde vandaan? Gary Chapman die heeft het over verschillende vormen, verschillende talen van liefde. Ik ga er op zich vandaag niet zo heel erg veel dieper op in, op die verschillende vormen, die verschillende talen die hij noemt. Maar het is wel duidelijk dat wij allemaal verschillend zijn. Op dit moment wordt er hier in de zaal vertaald naar het Engels en er wordt vertaald naar het Farsi. Dat is niet voor niks. Want wij hebben het nodig om elkaar te verstaan. Soms spreken we gewoon een andere taal. Dat is een gegeven. En juist omdat we andere talen spreken en we het toch belangrijk vinden om elkaar te begrijpen, zijn er gewoon mensen die op dit moment als een soort tolk fungeren. Dus Beroes en Danielle die zijn daar, en ik zie dat Ilse ook aan het vertalen is, dat zijn mensen die zeggen van, hey, ik vind het belangrijk dat wij elkaar begrijpen. Dat we weten waar het over gaat. En daarom maken we de keuze om wat hier in het Nederlands verteld wordt ook naar het Farsi of naar het Engels te vertalen. Dat is ontzettend belangrijk. Nou, op het moment dat er dus misverstand ontstaat, dat er dus een verschil is van taal die je spreekt, dan loop je dus ergens mis. En moet er een soort grondtaal zijn, een basis of een vorm van communicatie gevonden worden die alles overstijgt, die belangrijker is dan bepaalde vormen. Er is namelijk een taal die ver boven onze eigen liefdestaal uitgaat. En dat is namelijk de taal van God. Die heeft iets van liefde of de manier van het communiceren van liefde, de behoefte ook aan communicatie, de behoefte aan relatie in ons gelegd. En die taal van God, die heeft hij laten opschrijven in de Bijbel. En het enige wat ik nu doe, is als een soort tolk. Ik ga jullie niet vertellen wat je moet doen. Maar ik ga hier als een soort tolk staan om proberen dat wat God over relaties te vertellen heeft in de Bijbel aan jullie door te geven. Want als het dus waar is dat God ons gemaakt heeft voor relaties, en als het dus waar is dat het zo ontzettend belangrijk is voor jou en mijn leven, dan moet het dus ook waar zijn dat hij er een soort handleiding bij gegeven heeft. Dat zeg ik omdat soms denken wij van, Ja, God zegt dat wel, maar ik hoef daar niet per se iets mee te doen. Hè. Ik vul dat op mijn eigen manier in. Je neemt misschien de Bijbel niet altijd serieus of je weet niet altijd goed wat je ermee moet. Maar ik ben een man, hè, en als ik een televisie koop of een telefoon, en dan ken je dat wel, dan ga ik pas de gebruiksaanwijzing lezen op het moment dat die stuk is. En dan is het te laat. Nou, ik wil je gewoon waarschuwen. God die heeft uitgelegd hoe dat dus werkt. En hij vindt het zo belangrijk dat je dat weet, dat hij het op de allereerste bladzijde van de Bijbel heeft laten opschrijven. Op de allereerste bladzijde kun je het al vinden. Dus als je net als mij bent en je slaat die gebruiksaanwijzing open, en ja, wij noemen dat als christenen dat de gebruiksaanwijzing voor ons leven is de Bijbel, dan kun je wel denken van ja, ik heb geen geduld om al die honderden pagina's door te lezen. Je hoeft er maar één te lezen. En dan weet je genoeg. En ik ga dat stukje lezen en dat staat in het allereerste hoofdstuk, Genesis 1. Kun je helemaal vinden vooraan in de Bijbel. En dat is het moment dat God besluit om mensen te maken. En God zegt, nu wil ik mensen maken. En ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde. Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken en hij maakte ze als man en vrouw. God zegende de mensen en hij zei, jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat overal op aarde mensen komen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde en ook over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht en over de dieren op het land. En God zei ook, alle planten en bomen op aarde zijn voor jullie. Jullie mogen de zaden en de vruchten eten. De bladeren en het gras zijn voor de dieren. En zo gebeurde het. Nou, dat zie je dus gebeuren. God die roept dus die mensen hier in het leven. En God die plaatst ze in een omgeving die ze moeten delen met anderen. Allereerst natuurlijk met de natuur, met de planten, met de dieren, maar ook met elkaar. En dat maakt de mens in essentie, dus helemaal gewoon helemaal als wezen tot een relationeel levend organisme. Of als mens ben je essentieel relationeel. En dat is het eerste punt om te onthouden. Jij bent niet bedoeld om alleen te zijn. Je bent bedoeld om in relatie met anderen te staan. En daarom is het zo ontzettend pijnlijk als mensen eenzaamheid ervaren. En het is toch verschrikkelijk dat de helft van de mensen hier in Rotterdam dat op een of andere manier zo beleeft. Een stad die we delen met meer dan 600.000 mensen en dan nog eenzaam zijn. Nou, dit is dus het punt wat God hier in het eerste hoofdstuk van de Bijbel eigenlijk duidelijk wil maken. En in het tweede hoofdstuk van de Bijbel zie je dat het eigenlijk nog wat meer uitgewerkt is. Want daar zie je dus dat God eerst Adam maakt en dan zegt God, het is goed. God zag dat het goed was, staat er. En het eerstvolgende wat God zegt, het is niet goed dat de mens alleen staat. Dat lijkt wel een soort tegenstelling, een tegenstrijdigheid. Van hoe kan het nu goed zijn op het ene moment een perfecte schepping in het paradijs en het volgende moment zegt God, het is niet goed. Was het dan toch niet helemaal gelukt? Was er een soort foutje in de schepping geslopen of zo? Nou, om dat goed uit te leggen, wil ik je een stapje verder mee terugnemen in de tijd. Naar het moment voordat God besloten had om de aarde te maken. En dan gaan we eigenlijk naar het enige wat er toen was, en dat was God zelf. Want de belangrijkste eigenschap van God is dat hij perfect is. Er mankeert helemaal niets aan God. Hij is volmaakt. God heeft nergens behoefte aan. Hij heeft niets nodig. Hij heeft zelfs geen behoefte aan relatie om zichzelf beter te voelen. God heeft niets van anderen nodig om hem beter te maken dan dat hij zelf al is. God is volmaakt, ook volmaakt in relatie in zichzelf. God is één, maar tegelijkertijd is God drie personen in één verenigd. Het is heel moeilijk uit te leggen, maar God is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in één persoon. En die drie unieke te onderscheiden persoonlijkheden binnen die ene God, die leven in volmaakte harmonie en relatie met elkaar. Daar is altijd liefde, bevestiging, erkenning, altijd een open communicatie. Daar is het gewoon perfect. En dan komt het moment dat God besluit van, ja, er moeten mensen komen. Waarom, als het al perfect was, maakt God de beslissing om er nog iets aan toe te voegen? Dat is omdat relatie er altijd, of liefde en volmaaktheid, communicatie er altijd op gericht is om naar buiten te gaan. Liefde kan nooit op zichzelf blijven. Liefde is pas liefde op het moment dat het gedeeld wordt. Dat het vermenigvuldigd wordt. Dat het uitgedeeld wordt. Dat het gegeven wordt. En daarom besluit God om mensen te maken. Alleen om deze ene hele simpele reden. Hij wil hen liefde geven. Hij wil hen lief hebben en hij wil hen zegenen en wil het goede aan hen geven. Dus die perfecte relatie van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wordt dan uitgebreid met mensen die op de aarde leven. En God die maakt hen, zoals we net hebben kunnen lezen, als mensen die lijken op God. Dus die mens, als God al in essentie relationeel is, dan is die mens dat automatisch ook. En Adam die daar alleen staat, die heeft ook iemand nodig om lief te hebben. Om een relatie mee aan te gaan. En Adam was op zich perfect als mens. Er mankeerde hem helemaal niets. Maar er mankeerde wel iets aan zijn behoefte. Namelijk dat hij iemand nodig had om lief te hebben. Nou, en dat is dus gebeurd. En daarom maakte God Adam als een mens, als een persoon. En zette hij Eva daarnaast. En zei hij, je moet je vermenigvuldigen. Zorg dat er meer van jullie soort komen. Je moet kinderen krijgen om die liefde ook weer door te geven. Dus wij zijn dus in essentie relationeel. Maar we hebben ook de opdracht om dat te vermenigvuldigen, om dat door te geven. Nou, wat moeten we doorgeven? Liefde. Nou, en daar gaat het natuurlijk vaak mis. Het volgende punt wat ik wil maken is dat we ook gemaakt zijn voor verantwoordelijkheid. En God die zegt dus, ik maak mensen die op mij lijken. En dat deed hij. Hij maakte perfecte, volmaakte mensen die de liefde van God de Vader doorgeven. En dan gebeurt er iets. God zegende de mensen. Hij zei, jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En ook over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht en over de dieren op het land. God geeft hen een opdracht. God geeft Adam en Eva verantwoordelijkheid. Hier staat het woord baas. Nou, ik ben een Nederlander. Als ik het woord baas hoor, dan gaat er in mijn nek van alles kriebelen. Ik krijg kippenvel en ik denk van een hond heeft een baas. Ik heb geen baas. Maar wat hier eigenlijk gezegd wordt, is dat je moet heersen. Nou, heersen, dat is misschien een woord wat nog veel meer kriebels oproept. Want wat ermee in essentie mee bedoeld wordt, is dat je verantwoordelijkheid moet nemen. Wij kunnen altijd wel naar de ander kijken en denken van die fout dat het misgaat in onze relatie ligt bij de ander. Maar zelf heb je verantwoordelijkheid. Want God heeft jou verantwoordelijkheid gegeven om te doen wat je zou moeten doen. Namelijk invloed uitoefenen op jouw omgeving. En hoe oefen je die invloed uit? Door liefde door te geven. Dus God die heeft Adam en Eva dus verantwoordelijkheden gegeven. Maar het eerste wat hij bij hen doet, wat hij zegt tegen hen, is dat hij hen zegent. Hij zegent hen. In het Hebreeuws staat er barek. Nou, dat ken je misschien wel in het Farsi of in het In het Arabisch, het Mubarak, het zegen die God geeft. En dat betekent eigenlijk dat God goede woorden over hen uitsprak. Maar meer dan dat, het was niet alleen maar goede woorden uitspreken. God gaf hen autoriteit. God gaf hen gezag. God gaf hen ook de mogelijkheden om te doen wat ze moeten doen. Dus hij geeft hen niet alleen de opdracht, maar hij geeft hen ook de mogelijkheid om te doen wat ze moeten doen. Dus hij geeft ze niet alleen de opdracht van je moet vermenigvuldigen, je moet gaan verantwoordelijkheid gaan nemen, je moet liefde gaan hebben, maar hij geeft hen ook de mogelijkheid om dat te doen. Nou, hier ontstaat een probleem. Want stel je voor, Sikina, ik geef jou 10 euro en ik vraag aan jou, ga je even bij de Jumbo roze koeken kopen? Nou, dan loopt Sikina naar buiten en wat denk je? Die denkt van, ja, Mahula, ik ga geen roze koeken bij de Jumbo kopen, ik ga wel iets anders ervan doen. Dus die loopt de andere kant op, die gaat naar een andere winkel en die gaat iets anders kopen, wat ze lekker vindt of zo. Want ik geef haar dus een opdracht, een verantwoordelijkheid. Ik geef haar ook de mogelijkheden, ik geef haar geld mee. En ik vraag haar, kun je daarmee gaan doen iets wat ik nodig heb? Sikina loopt naar buiten, maar vanaf dat moment is ze buiten mijn bereik. En kan zij gaan doen wat ze zelf wil. Zij heeft vrijheid. Nou, dat probleem is natuurlijk, of dat is helemaal geen probleem, zolang ze natuurlijk maar gewoon heel veel van mij houdt en denkt van, oh Daniel, die heeft echt roze koeken nodig. Ik moet nu echt roze koeken gaan halen, want ik weet dat hij daar stapelgek op is. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat ze denkt van, ja Daniel, leuk voor jou dat je roze koeken nodig hebt, maar ik heb toevallig een mars nodig, dus ik ga een mars kopen. Dan ontstaat er spanning, omdat zij dan uitgaat van wat zij nodig hebt, terwijl ik vraag om iets waar ik behoefte aan heb. Maar er is vrijheid, want ik ga niet met haar mee. Ik heb haar niet als een robot daarheen gestuurd met een soort afstandsbediening, zodat zij precies gaat doen wat ik wil. Ik heb haar ruimte gegeven van, joh, ik heb dit nodig, zou je dat alsjeblieft willen doen? Nou, hier is het precies fout gegaan in de schepping. God die heeft ons verantwoordelijkheid gegeven en dat kon dus alleen maar op een manier waarbij het gecombineerd werd met vrijheid. Want het zou geen liefde zijn, er zou geen sprake zijn van verantwoordelijkheid, het zou geen vrijheid zijn als ik haar als een robot naar de Jumbo zou sturen voor roze koeken. Dat zou geen vertrouwensrelatie zijn. Er is geen sprake van liefde. Ik denk dat Sikina zich er verschrikkelijk ongemakkelijk bij zou voelen en dat ze zou denken van, zoek het even uit. Ik moet jou niet. Maar wat zou het geweldig zijn als ze dus 10 minuten later terugkomt en zegt van, Daniel, ik heb hier zulke heerlijke roze koeken voor je. Geweldig. Nou, echt, dat zou mijn hart gewoon zo verheugen. Dat is precies wat God gedaan heeft met mensen. Hij geeft hen dus de vrijheid en de verantwoordelijkheid om die liefde te beantwoorden. En de mens die denkt, zoek het maar uit, ik kies voor mezelf. Omdat hij niet om kan gaan met die vrijheid. Daar gaat het altijd fout in relaties. Want wij gaan ervan uit dat iemand anders altijd iets van ons nodig heeft. En dat we elkaar leegzuigen op die manier. Dat we die behoeften uit elkaar wegtrekken. En Gary Chapman is in zijn boek over de 5 talen van de liefde heel duidelijk over. Wij moeten weer leren om verantwoordelijkheid te nemen. Om goed om te gaan met die vrijheid. Met die opdracht die we gekregen hebben. Jij moet weer gaan leren om aan te sluiten bij de behoeften van de ander. Mensen kunnen dat niet. En dat was precies de reden dat God het tegen Adam en Eva zei, wat je ook doet, je bent geliefd, hier staat een boom, daar moet je niet van eten, de rest is allemaal voor jou. Eva zei, dikke hoela, ik kies voor die appel, want ik heb gewoon zin, of een vrucht, maakt niet uit, want daar heb ik zin in. Nou, daar ging het dus fout. Nou, gelukkig is het nog maar de eerste pagina van de Bijbel. En hebben we nog heel veel bladzijden om het allemaal op te lossen. Nou, ergens op een gegeven moment komt Jezus in de Bijbel terecht. En die Jezus, die neemt die verantwoordelijkheid op zich die wij niet waar konden maken. Nou, ik kan natuurlijk wel heel makkelijk zeggen hier van, nou weet je, als Jezus in je leven komt, dan komt het allemaal wel goed. Dan zit het helemaal snor en dan heb je een geweldig leven en maak je dan vooral nergens zorgen meer over. Zo makkelijk is het dus niet. God heeft die mensen dus vrijheid gegeven waar ze niet mee om konden gaan. Waarom? Want God, die schiep de mens. Het ging fout. God zag dat het niet goed ging. En toen greep hij in. Maar omdat jij en ik zo belangrijk voor hem zijn, dat hij niets liever wil dan die liefdesrelatie tussen hem en jou en mij in stand te houden, heeft hij Jezus gestuurd. Hij legde zich er niet bij neer dat het liefdesverhaal tussen hem en ons verkeerd af ging lopen. En hij was bereid om daar de prijs voor te betalen. Hij was bereid om daar zelfs zijn eigen leven voor neer te leggen. Hij was bereid om de volle verantwoordelijkheid voor dat falen in die relatie op zich te nemen. Dit is wat mensen doen. Wij leggen de bal bij de ander neer. Van ja, hij of zij, die hebben het allemaal fout gedaan en het ligt nooit aan mij. Maar God zei, ik neem volle verantwoordelijkheid voor alles wat hier fout gegaan is. Hij stapte als het ware over zijn eigen gelijk heen. En hier komt een hele unieke opdracht. Omdat jij en ik gemaakt zijn naar het beeld van God, naar de gelijkenis van God, met de eigenschappen van God, geeft hij ons ook de opdracht om over ons eigen gelijk heen te stappen. Dit is heel belangrijk. Stap over je eigen gelijk heen. Deze wereld gaat kapot aan mensen die vast blijven houden aan hun eigen gelijk. Het is altijd de schuld van een ander. En natuurlijk zal het waar zijn. Maar jij hebt verantwoordelijkheid gekregen om te doen wat God van jou vraagt. En ook om die eigenschappen die God in jou gelegd heeft in de praktijk te leggen. En wat betekent dat in het dagelijks leven? Namelijk dat jij niet degene bent die liefde altijd maar uit de ander moet trekken, maar dat jij de volle verantwoordelijkheid moet nemen om liefde te geven. Om te investeren in relaties. Om de keuze te maken om het goed te doen. Om het goede door te geven. Jij hebt niet de ander nodig om jouw liefdestankje te laten vullen. Jij hebt de ander nodig om zijn of haar liefdestankje te vullen. Jij moet investeren in de ander. En niet de ander gebruiken om jouw verlangen, jouw behoefte aan relatie en om liefde en goedkeuring te bevredigen. Want het gaat niet om jou, het gaat om de ander. Daarom ben je een relationeel wezen. Nou, ik denk niet dat wij als gelovigen altijd een heel erg sterk verhaal hebben. Omdat we gewoon ook zien, of je nu wel of geen christen bent, dat het in relaties gewoon keihard fout kan gaan. Ik steek daarbij ook de hand in mijn eigen boezem. En ik weet ook dat ik gewoon heel vaak tekortgeschoten ben als het gaat om het geven van echte, oprechte, eerlijke liefde en aandacht. Maar het echte sterke element zit hierin. Jezus die stapt over zijn eigen gelijk heen. En daarin mogen wij dat ook doen. God die gaf zijn zegen. Hè? Zijn barek. Zijn goedkeuring, zijn autoriteit gaf hij aan Adam. En dat wil hij ook aan ons doen. Want op het moment dat God tegen jou zegt, jij bent oké, je bent perfect, je bent geliefd, je bent gewoon een geweldig mooi mens. En hij vult jouw tank met zijn liefde. Met de mogelijkheid om lief te hebben. Dan stuurt hij op pad om dat ook weer door te geven. En op het moment dat jij dus in de trein zit en je realiseert je dat je op een totaal verkeerd spoor zit en dat je Utrecht al voorbij bent, dan is het misschien wel eens tijd om elkaar in de zij te porren en te zeggen van, hé mensen, zitten we nog wel goed. Dus dit is wat God tegen jou wil zeggen. Neem die verantwoordelijkheid Zelfs als het even fout kan gaan. Ik wil eigenlijk even de tijd nemen om even een moment stil te zijn. Om even na te denken. Van waar gaat het in jouw leven mis in relaties? En op welke manier kun je daar verantwoordelijkheid in nemen? En dan sluit ik af met gebed. Dus eerst een moment stilte. Denk er eens over na. Waar gaat het mis? Dus niet alleen als je dus getrouwd bent of samenwoont of op een andere manier een relatie hebt. Maar ook als je single bent en misschien wel conflicten met familie hebt of zo. Wat ook ongelooflijk ingewikkeld kan zijn. Ja, dank u, goede God, dat u altijd bereid bent om over uw eigen gelijk heen te stappen. En dat u daarbij ons ook wil zegenen. Uw goede woorden over ons uit wil spreken. En onze liefdestank gewoon weer vullen tot de rand. Niet alleen dat we zelf weten geliefd te zijn. Maar dat we ook in staat zijn om de liefde weer door te geven. En we weten ook gewoon dat het gewoon kei ingewikkeld kan zijn. Maar dat het ook zo ontzettend belangrijk is, hè. Misschien zijn er wel heel veel scherven gevallen en de dingen die kapot gegaan zijn, Heer. Maar we bidden dat u daarin ook wil geven dat we daarin de juiste verantwoordelijkheid kunnen nemen. Voor zover het in onze mogelijkheden ligt om te doen wat u van ons vraagt. Zodat we iets van de liefde die u aan ons geeft ook kunnen weerspiegelen. In Jezus' naam. Amen.